In de uitzending, Amanda de Jager, welkom. Hartstikke leuk in deze Next Step podcast.
Dankjewel.
En ja, prachtig. Wij volgen elkaar. Je richt je op de kracht van kwetsbaarheid, hè? Na ook jouw eigen herstel van eetproblematiek. En je hebt ook een boek uitgebracht, hè? Je bent auteur Poems of Recovery, die je hebt geschreven. Dus meteen ook lekker in het Engels. Dus we hangen aan jouw lippen, Ananda. Wat is jouw achtergrond met eetproblematiek als we daar kort naar kijken? Wat is dat geweest voor jou?
Ja, daar heb ik laatst ook over nagedacht. Ik denk dat het al, denk ik, in de middelbare school al naar voren kwam. Meer als copingsmechanisme om controle te houden en gevoelens niet te voelen. Het is natuurlijk makkelijk om steeds minder te eten, want dan ga je ook steeds minder voelen. Eetproblemen zijn naar mijn idee ook vaak niet echt over eten. Er zijn vaak onderliggende dingen. Dus ik denk dat ik altijd in die zin de controle daar wilde uitoefenen. Door minder te eten en daarbij ook mijn lichaam in een bepaalde shape te houden. Omdat ik me dan beter voelde. En dat heeft zich eigenlijk verder ontwikkeld na de universiteit. Toen zou ik op uitwisseling gaan naar Milaan. En toen ging het uit in mijn relatie. En dat wilde ik echt absoluut niet voelen. En toen ben ik gewoon heel erg gaan sporten en nog minder gaan eten. Waardoor mijn ongesteldheid uitbleef. En toen na een jaar had ik toch zoiets van, goh, misschien is het toch wel handig om ongesteld te worden. Omdat ik was toen 24 en ik dacht, ja, ik wil nog niet die keuze nu maken of ik wel of geen kinderen wil. Dus toen heb ik aan mijn herstel gewerkt. Want als je
wat is nu jouw leeftijd, Ananda?
Oh ja, ik ben 26 nu. Dus ik denk dat ik toen, dat was 2017, 23 was. 23, 24. En eigenlijk met eten al sinds de puberteit, dus 13, 14 denk ik. En ik wilde ook graag dat mijn lichaam een bepaalde shape had. Dus dat, ja, dat is ook een stukje controle over je lichaam natuurlijk. En toen heb ik eigenlijk bedacht van ja, ik weet dat het niet om eten gaat. Dus ik ben heel erg gaan kijken naar waar komt het dan wel vandaan? Waar komt die drang voor controle vandaan? En waar komen die patronen vandaan?
En wat maakte dat je dan al wist dat het niet zozeer met eten te maken had, maar met andere dingen?
Omdat ik al meer met spirituele dingen bezig was. Ook sinds einde puberteit, dus af en toe helende reizen gedaan. Of met reiki, dat soort dingen. Dus ik wist wel, en ook boeken daarover gelezen van, eetproblemen gaan niet over eten, maar meer over andere dingen. En ergens wilde ik ook mijn eten niet aanpassen, maar al de rest wel. Nou, uiteindelijk moest ik mijn eten ook aanpassen natuurlijk. Maar doordat ik eerst al de rest al aan had gewerkt, was dat makkelijker.
En weet je nog hoe dat boek heette, wat jou toen hielp?
Ja, er waren verschillende boeken. Ik heb The Secret bijvoorbeeld gelezen. Er is ook een boek dat heet Het Ware Dieet. En nu denk je misschien, oh, nu krijg ik allemaal diëten. Maar daar gaat het niet om. Het gaat heel erg over dat je gedachten eigenlijk bepalen wat er gebeurt in je leven. Dus als jij heel erg negatief bent, dan trek je waarschijnlijk ook wat meer negatieve mensen aan. Terwijl als je tegen jezelf in de spiegel positieve affirmaties doet bijvoorbeeld, dan heeft dat ook weer een positiever effect. Dus heel erg manifesteren en ja, de kracht van je gedachten eigenlijk.
Ja, dus wat ik hoor, spiritualiteit, boeken lezen, bij jezelf ook erkennen en herkennen dat het voorbij het eetvraagstuk gaat, dat er meer onder ligt. En wat ik je ook hoor zeggen, is dat het je toch wel 10 jaar heeft bezighouden, volgens mij, hè?
Ja, klopt. Ik denk vooral dat ik niet wilde zien dat er een probleem was. Ik dacht, ja, zolang ik tevreden ben met mijn eten en met mijn patroon, waarom zou ik het dan veranderen? Dus ik zeg altijd dat mijn ongesteldheid kwijtraken het beste is wat er ooit is gebeurd, omdat ik er anders niet aan had gewerkt.
Dus dat was het signaal dat je dacht, ja dit is wel foutenboel.
Ja, dit is wel onhandig, zeg maar.
Onhandig, ja.
Ja, en ergens dacht ik ook, ja, maar als ik ouder ben, kan ik er ook nog aan werken. Maar ja, wat als dat niet kan? Ja, je maakt als je lichaam vitale functies gaat uitschakelen, dan begin je toch af te vragen van, goh, misschien ben ik toch niet helemaal goed bezig en heb ik toch ergens te veel stress of ja, moet ik gewoon wat beter voor mezelf zorgen.
En dan prachtig, want ik kreeg kippenvel over, weet je wel, de poems of recovery. Ik bedoel, dat is dus op een bepaald moment ontstaan. Wat was dat moment voor jou?
Dat was vorig jaar in de zomer. Ik was net uit geweest met vrienden. En een van mijn vriendinnetjes die schreef altijd hele verhalen in haar boekje. En ik wilde dat ook oppakken. Maar ik dacht, ja, hele verhalen schrijven met een pen in een boekje, dat duurt soms zo lang. En ik hou heel erg van efficiëntie. Ik dacht, wat nou als ik mijn gedachten in gedichtjes ga opschrijven? Ik merkte namelijk dat in mijn herstelproces heb ik heel veel gedichtjes van andere mensen gedeeld op mijn Instagram. En andere mensen reageerden heel positief op van, oh, wat tof dat je dit deelt. Dit is precies wat ik vandaag moest horen. De gedichtjes die je deelt, ook al zijn ze geschreven door andere mensen, die helpen me heel erg. Ik dacht, ja, wat nou als ik zelf ga schrijven gewoon als herstelproces. En een vriendinnetje van mij, die heeft ooit een boek uitgebracht. Dus die had uitgelegd hoe ze dat had gedaan. Toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon opsturen en ik zie wel wat er gebeurt. Dus ik denk dat ik 5 maanden lang gedichtjes heb geschreven. Iedere dag een paar. Wanneer ik het voelde, als ik heel erg blij was. Of juist als ik helemaal niet blij was. En toen is dat in maart goedgekeurd. En zo is het eigenlijk.
Ja, gefeliciteerd ook, want dat is toch fantastisch, Ananda. Het is echt inspirerend om te lezen. En want wat ik je ook hoor zeggen is dus die hulpvraag stellen, maar ook mensen een beetje mazzel hebben ook, hè, van mensen die in je omgeving zitten en dan in jouw geval al de vriendin die al een keer een boek had geschreven. Hoe fijn is dat? Dat je daar een beetje van kan leren en dat in je proces kan meenemen. En wat was die sprankeling in je dat je zo vlammerde ervan? Want het is toch in een relatief korte tijd nu uit je handen gekomen.
Ja, ik heb altijd wel, als ik een doel heb, maar dat is denk ik ook een stukje controle, dan moet het lukken. Dan is het 100%, was altijd alles of niet. Dus ik denk dat dat ook wel geholpen heeft. En heel erg andere mensen willen helpen. Dus ik merkte ook hoe kwetsbaarder ik me opstelde als ik over mijn problemen praten. En er zijn natuurlijk verschillende manieren om over problemen te praten. Als je erover praat, moet je er ook iets aan doen en niet in blijven hangen. Daar geloof ik wel heel erg in. Maar ik denk ook, als je jezelf kwetsbaar opstelt, dat de juiste mensen dan ook naar je toe komen en zich ook kwetsbaar durven opstellen. Omdat er natuurlijk zo'n stigma heerst ook op mentale gezondheid, maar ook sommige mensen voelen zich alsof hun probleem niet waardevol genoeg is. Terwijl, ja, iedereen heeft het recht om er te zijn, heeft het recht om zijn of haar probleem te delen en heeft het recht ook om aan zichzelf te werken en er het beste van te maken. Echt ook.
Maar wat vroeg dat van jou? Want als ik naar mijn eigen proces kijk ook, hè, Ananda. Maart 2018, ik ben nu 37, maar dat was voor het eerst in mijn leven dat ik dat hardop durfde uit te spreken. Huppakee, de wereld in. Waar vanuit Stichting Next Step ik heb kunnen oprichten, want als ik dat niet had gedaan, dan was dat stuk wat toch echt onderdeel is van mijn verhaal langer dan dat ik het niet heb gehad, zullen we maar zeggen, in mijn leven, was dit nooit van de grond afgekomen. Maar dat vroeg een bepaalde moed en ook een gezonde trap in mijn eigen kont. Maar wat ik je ook hoor zeggen, vind ik ook mooi, die controle, dat heeft dus ook een heel prachtige functie. Dus waar die heel destructief kon werken, dat die juist nu in je voordeel werkt. Want als je voor iets kiest, dan gaan we hem ook nelen.
Ja, precies. Ik moet zeggen, het is één ding om het bijvoorbeeld, je familie die weet het altijd wel, onbewust of niet, of er gesproken over wordt of niet, die weten het. En die wisten het ook. En ik ben daar langzaam over gaan praten met familie, met vrienden. Vooral ook omdat die ongesteldheid uitbleef natuurlijk. Het tweede deel is nu, ja, nu weten al mijn collega's het. Mijn naam staat op een boek erbij. In de krant staat, Ananda had dit en dat. Dus dat is eigenlijk een soort tweede proces waar je nog doorheen moet. Van oké, nu geven mensen er echt een label aan. Nu kijken mensen echt naar je van, oh, jij had dit, dat wist ik niet. Of wauw, hoe heb je dat gedaan? Terwijl je zelf misschien nog, ja, ik zit nog een beetje in een proces nu van ongeloof ook. Van alle vragen die komen, alle kansen ook, zoals dit gesprek. Ik heb eigenlijk een beetje mezelf gesaboteerd. Ik dacht, als ik naar buiten kom met het verhaal, dan kan ik niet meer terug. En op dat moment wilde ik nog terug. Nu absoluut niet meer. Maar Natuurlijk zijn er dagen in je herstel dat je denkt van, oh, was ik er maar nooit aan begonnen. Want ja, je moet een beetje door de modder heen, zeg maar. Dus het was eigenlijk ook een soort van, ik ken mezelf heel goed. Ik ga mezelf saboteren door met mijn verhaal naar buiten te komen.
Want is het ook niet, want het is ook heel liefdevol wat is gebeurd, toch? Met het uitkomst van je boek.
Ja, ik heb echt, ja, ik heb zoveel lieve reacties. Het voelt heel onwerkelijk.
Maar de intentie dat je dat hebt geschreven, toch? Die liefdevolle intentie, jouw zachte kant daarin. En dat vind ik wel mooi om te horen. Hè? Dat zijn dan eigenlijk ook twee delen. Hè? De saboterende Ananda en de heel liefdevolle Ananda. Die gewoon haar verhaal met mensen wil delen. En dat ze hoopt dat ze mensen misschien positief raakt of voorwaarts beweegt.
Ja.
Dat is dan, en dat kan dan een conflict in onszelf zijn. Ja.
Ja, zeker. Maar uiteindelijk, als ik er één iemand mee kan helpen, dan is dat genoeg. En zien aan de reacties die ik nu krijg, is dat, ja, gelukt zou ik het niet zeggen, maar het lijkt er wel op. Dus dat is natuurlijk super mooi. En ik vind het ook, ja, je ontmoet ook, bijvoorbeeld, wij ontmoeten elkaar nu op Zoom. Ja, dat was nooit gebeurd als ik geen boek had uitgebracht of als jij de stichting niet was begonnen. En dat vind ik zo mooi. Dat gewoon kan, zeg maar.
Ja, en daar mogen we gepast trots op zijn. Dat is het ook, hè? Ja. Dus daarom ook lief naar onszelf toe zijn van, weet je. Het is ook alweer, dat is ook weer een stap voorwaarts.
Ja. Ja, zeker.
En als je dan kijkt naar social media, want daar begon je zelf net over met Instagram, en dat je dan iets post. En dat kan een heel mooie speeltuin zijn om te kijken wat de reacties zijn. En dat je je daarin misschien veiliger kunt gaan voelen met het uiten ervan. Hoe is dat voor jou geweest als middel? En nog steeds misschien?
Ja, het heeft mij wel heel erg geholpen. Kijk, natuurlijk is er een negatieve kant aan social media. Dat hoor je ook vaak, van voor jonge meiden is er zoveel druk. Maar het ligt er ook heel erg aan hoe je dat zelf gebruikt. Wie ga jij volgen op social media en waar besteed jij je aandacht aan en je energie aan? Kijk, als je alleen accounts volgt met een negatieve lading, ja, dan voel je aan het einde van de dag echt niet beter. Maar als jij accounts volgt met humor, met positieve inspirerende quotes, dan kan het juist een heel mooi middel zijn ook om te helpen in je proces of wat positiever te worden. Dus voor mij is Instagram wel een uitlaatklep. Ik gooi heel veel dingen erop. Soms heb ik ook niet door wie het ziet, zeg maar. Ik vind het gewoon leuk. Maar dan gisteren had ik een collega die naar me toe kwam. Die zei van, goh, en wat komt er vandaag op je story? Ik dacht, oh, oeps. Maar ook als ik niet post, dat mensen naar me toe komen en zeggen, ja, maar waar was mijn quote vanochtend? Die had ik nodig. Ik denk van, oh, mensen kijken wel echt.
Ja, dat vind ik. En dat je impact ook altijd groter is dan de reacties die je krijgt, hè? Dat is ook zo.
Ja, ik had laatst ook over het domino effect. Kijk, als ik heel positief ben tegen iemand of een goede tip geef of advies, dan kunnen zij dat ook weer doorgeven aan iemand anders. En dan uiteindelijk maak je wel een impact op de hele wereld zonder dat je het doorhebt. Want ja, alle stapjes, hoe klein ook, hebben altijd effect.
Ja, dus ook het principe van we overschatten wat we in een dag kunnen doen, maar we onderschatten het effect op een jaarbasis bijvoorbeeld. Hè?
Ja, precies.
En je sprak net al over de wereld. Je hebt internationaal ook in het Engels je boek uitgebracht. Waar kunnen mensen deze trouwens vinden?
Op bol.com, via bookscout.nl en op Amazon. En in Goes ligt die ook in de boekenwinkel. Bij je boekenwinkel, als je hem daar via de boekenwinkel wil bestellen, kan ook.
Ja. Dan gaan ze hem voor je inkopen, hè?
Ja, klopt.
En wat is jouw doel? Want als je het over de wereld hebt, hoop je daarop?
Niet per se. Ik heb het uitgebracht niet echt met een ik wil dit verkoopcijfer halen, maar meer van ik wil mensen helpen. En het is ook wel een project van jezelf natuurlijk. Het is het afsluiten van een periode, het begin van iets nieuws. Maar ik heb zelf in het Engels gestudeerd. Ik werk vaak in het Engels, dus dat was voor mij gewoon makkelijker. En inderdaad dat meer mensen het ook kunnen lezen. Dus vandaar eigenlijk het Engels.
Ja, en de Women Circle Online, dat is ook een beweging wat je aan het creëren bent?
Ah ja, ik sta me opgezet met een vriendinnetje. Dus Women Circle Online op Instagram. Daar zijn we, een vriendinnetje van mij, Lieke. Zij organiseerde offline women circles voor de corona. Dus dan kwamen vrouwen samen om ervaringen te delen, om echt gehoord te worden, zeg maar. En toen kwam natuurlijk de corona. Nou, best wel paniek bij mensen, mentale gezondheid. En toen dachten we, weet je, we gaan het gewoon online doen. Dus iedere dinsdagavond om de 2 weken zitten we op een Zoom-call met verschillende vrouwen en hebben iedere week een thema. Echt om even een momentje voor jezelf te hebben. En
dat gaat dan, dat is dan voor iedere vorm van mentale gesteldheid? Of dan wel gericht op mensen met een eetprobleem of een eetstoornis?
Het is voor iedere vrouw. Dus iedereen kan meedoen. Dus bijvoorbeeld gisteren hadden we als thema kwetsbaarheid. En wat we dan doen, je meldt je van tevoren aan. En maximum 10 mensen, anders wordt het wel heel gezellig in de Zoom-call. En dan bespreken we kort het thema. Dan trekken we een kaart uit een deck. Dus Lieke en ik zijn heel erg van de kaarten. En dan bespreken we die kaart 1 voor 1. En dan sluiten we af of met een dansje, of met een meditatie, of met een healing.
Met een dansje inderdaad. Wat leuk.
Ja, soms. Dansen, ik raad het iedereen aan. Als je je gevangen voelt in je emoties, beweeg je lichaam. Het helpt zoveel. Want ja, ik geloof er echt wel in dat emoties in je lichaam worden opgeslagen. En door beweging kan je dat weer een beetje losmaken als je het gevoel hebt dat je vastzit.
En je bent nu hersteld. Kun je dat zo zeggen voor jezelf?
Ja.
En wat is dat voor jou? Heeft dat met die, wat is de beschrijving voor jou als je het hebt over hersteld zijn?
Als er nu iets gebeurt in mijn leven, ga ik niet meer terug naar oude patronen. Ja, ik denk voor mij. Tuurlijk gaan er dagen zijn dat je in een spiegel kijkt en dat je denkt van vandaag even niet. Maar ook, ik hoef niet meer terug. Echt nooit meer. En ik ben heel erg dankbaar voor wat ik nu heb en waar ik nu sta. Dus ik denk dat hersteld voor mij wel echt is, als er nu iets gebeurt in mijn leven, dan ga ik die controle niet op eten uitoefenen. Eten staat op dit moment los van hoe ik me voel.
Ja. En ik gebruik vaak de metafoor van de rotonde. Hè? Dus dat we iedere dag wel rotondes kennen, dat we rondjes zitten te harken erop. Dat kan heel klein zijn, hè? Van wil ik spaghetti eten of uiteten. Maar het kan ook heel grote dingen zijn, van wil ik verhuizen of niet. Nou ja, zeg het maar. Wat is een rotonde kwestie die jij onlangs hebt gehad?
Oeh. Dat is een lastige vraag.
Als ik bijvoorbeeld een eigen voorbeeld mag pakken.
Ja, doe maar.
Dat is ook deze Next Step podcast. Dat ik even rondjes kan harken op die rotonde van, word ik niet afgewezen? Gaat men het leuk vinden? Gaat men het waardevol vinden? Ben ik niet te oud? Nou ja, whatever. Een megalijst. En die schrijf ik dan voor mezelf uit aan emoties vooral ook. Van wat gebeurt er nou, hè? En die bang voor afwijzing of toch een stukje angst in plaats van vertrouwen en liefde. Dat kan overheersen. Maar door dat dan meteen te herkennen voor mezelf, dat ik een afslag op die rotonde neem. Want het gaat totaal niet om mij. Ik zit hier toevallig met jou, fantastisch. Maar dat het voorbij mij gaat en ook voorbij jou met jouw prachtige boek voor de ander.
Ik denk ook wel heel erg gerelateerd aan het boek van, ik ben bijvoorbeeld nooit opgenomen geweest. Heb ik wel het recht om hierover te spreken? Zo van, ja, was mijn probleem wel erg genoeg om nu het boek te promoten en andere mensen te helpen? Maar ja, het is er nu. Ik ga er het beste van maken. En mensen zullen vanuit hun perspectief toch wel een mening hebben. Dus ik denk dat ik daarin wel wat, ja, inderdaad die afwijzing, die twijfels had. En ik had zoiets van, ja, het is er nu, ik heb het gedaan. Iedereen kan het doen, mochten ze het willen. Maar niet iedereen doet het. Dus.
Ja, heel dicht bij jezelf blijven daarin ook, hè?
Ja, ja, dat is de grootste levensles voor iedereen, denk ik. Ik heb ooit met een coach gewerkt en die zei, ja, jij bent de belangrijkste persoon in jouw leven.
Ja, tuurlijk, het klinkt dat betekent zo niet easy. Ja, het klinkt zo makkelijk. Maar dat,
ja, maar je houdt onbewust zoveel rekening met anderen en dan cijfer je jezelf soms weg en daar wordt uiteindelijk niemand beter van. Ik zeg het altijd met die metafoor van het vliegtuig. Je moet eerst je eigen zuurstofmasker opzetten voordat je die van een ander kan opzetten. Want anders zijn jullie er allebei niet meer zonder zuurstof.
Ja, en zo is het wel. En als je dan kijkt naar de mentale gesteldheid bijeenkomsten, die online sessies die je hebt, is dat vooral rond jouw leeftijd dat mensen dan samenkomen?
Dat verschilt heel erg. Op dit moment, kijk, we zijn net begonnen. Dus het is vooral mensen die we kennen van onze leeftijd, maar er zijn ook mensen van 40 bij geweest. Iedereen is welkom, dus dat is superleuk.
En zie je dan ook een rode draad terugkomen aan wat mensen delen? Kan ik me voorstellen dat je terugkerende thema's hoort?
Nee, want we hebben iedere week kiezen we een ander thema. We voelen dat gewoon aan. Dus deze week was het thema dan kwetsbaarheid. Die week daarvoor was volgens mij in je eigen kracht staan. Want je merkt toch wel, zeg ook wel eens, dat de 5 mensen die het dichtst bij je staan het meest reflecteren van hoe jij bent. Dus we merken wel in de groep, ook al hebben we allemaal andere ervaringen, dat de juiste personen toch wel aansluiten. En ja, dat sommige thema's, je voelt gewoon dat dat dan het juiste thema is voor die week. Ik denk ook heel erg nu, merk je ook met die corona, dat ze overal meer over mentale gezondheid en alles praten.
Ja. Dus meer door die zelfreflectie die ontstaat, hè? Door ook de periode waarin we leven. En wat houdt jou iedere dag lekker? Weet je wel, als ik naar mezelf kijk, dan ben ik iedere dag mezelf aan het trainen. En met liefde, hè? En zachtheid. Maar iedere dag ben ik me bewust. Hoe is dat voor jou?
Ja, voor mij hetzelfde. Ik heb natuurlijk gewoon een fulltime baan hiernaast. Dus daar ben ik gewoon ook zoet mee eigenlijk van 9 tot 6, 7. Train iedere dag ook, sporten. Dus dat probeer ik ook met intentie te doen. Ik doe dat echt puur omdat ik wil kijken, oké, hoe sterk kan mijn lichaam worden? Dus niet met een doel van, ik wil een sixpack of ik wil afvallen. Echt puur, wat kan mijn lichaam allemaal? Want ik vind het super vet wat een lichaam allemaal kan. Ja. Je kan je ongesteldheid kwijtraken, je kan het ook weer terugkrijgen. Ja, super bijzonder, vooral een vrouwenlichaam. Niks tegen mannen hoor, maar... en ik schrijf nog iedere dag. Ik heb iedere week krijg ik van mijn fitnesscoach opdrachten voor zelfreflectie met bepaalde vragen. Dat vind ik allemaal super tof. En natuurlijk dit soort gesprekken. Ik denk, zeker nu met het boek, heb ik iedere dag wel een paar gesprekken over mentale gezondheid, ontwikkeling. Dus ik wil mezelf daar ook zeker in blijven ontwikkelen.
Ja, dus je blijft niet stilstaan. Je blijft in beweging ook, wat ik je hoor zeggen. Ja. Niet op de bank uren zitten. En dat soort dingen misschien. Nee. En wat is een reflectievraag die jou dan helpt? Die je dan krijgt bijvoorbeeld bij de fitnessclub waar je zit?
Nou, iedereen had bijvoorbeeld wat last. Ik weet even het Nederlandse woord niet. Maar anxiety. Ja, angst. Vooral omdat we nu in een periode leven. Langzaam gaat alles weer open. Maar er zijn weer meer besmettingen. Dus misschien sluiten ze straks weer dingen of worden de regels veranderd. Dus ik kan daar wel paniek van krijgen. Van, oh mijn god, wat gaat er gebeuren? Ik heb hier geen controle op. Dus een van die vragen was dan, waar komt die paniek vandaan? Wat probeert die paniek me te vertellen? Waar in mijn lichaam zit die paniek? Hoe kan ik met deze paniek omgaan? En hoe kan ik deze paniek loslaten? En dat dan gewoon die vragen beantwoorden en opschrijven in een boekje. En gewoon wat er bij je naar boven komt. Ja, dat schrijf je op.
Maar dat is heel waardevol wat veel mensen ook herkennen, denk ik. Ja. En als je het dan hebt over loslaten, paniek loslaten, wat kan jou daarbij helpen?
Meestal ga ik wandelen. Als ik merk dat ik paniek heb, ga ik wandelen. Gewoon even weg, bewegen en ademhalen. Dus gewoon diep in en uitademen en schrijven. En tijdens de lockdown in België, als ik dan echt paniek had, dan ging ik naar mijn beste vriend en dan inderdaad wandelen, ademen. Maar ook dat hij gewoon zei van oké, het komt goed. Even 3 keer in en uitademen. Dikke knuffel. En dan, ja, dat helpt gewoon.
Ja, prachtig.
Het is er. Ik erken dat het er is. Ik blijf er niet in hangen. Meer dat.
En je woont in Brussel, hè, op dit moment?
Ja.
Als je kijkt, laatste vraag in ons mooie gesprek, Ananda. Zie je een verschil in België of in Nederland over de openheid zoals gesproken wordt over e-problematiek? En bijvoorbeeld ook de reacties op jouw boek die is uitgekomen?
Ik ben nu nog vooral in Nederland bezig geweest. Ik denk dat Nederlanders zijn sowieso directer dan bijvoorbeeld de Vlamingen. Die zijn wat indirecter. Maar de reacties in beide landen in mijn omgeving zijn heel erg positief. Alleen in Nederland slaan Engelse boeken wat beter aan dan in België. Okay. Omdat je daar natuurlijk al het Frans en het Nederlands hebt. Maar ik heb nu tegen mezelf gezegd, ga eerst maar even in Nederland promoten, contacten zoeken. Loop jezelf niet voorbij. Het hoeft niet allemaal nu. Het liefst zou ik het allemaal nu doen. Maar eerst even Nederland en dan België ook. Want bijvoorbeeld nu in Nederland kan je wel seniorsessies houden. In België niet. Dus de regels zijn net wat anders op dit moment. Maar ik zie ook wel bijvoorbeeld in Brussel dat er steeds meer gepraat wordt over in de omgeving.
Een soort onderwerpen, ja.
Je hebt daar natuurlijk ook heel veel verschillende culturen. Dus daar wordt ook wel over gepraat. En ik vind het zelf ook leuk om andere culturen te ontdekken op die manier.
Ja, prachtig. En ik vind het ook heel mooi dat je vooral naar jezelf blijft luisteren ook. Wat je ook eerder aangaf. Het proces toch allemaal door. Hè? Het is ook niet niks geweest. Omdat het, ja, het is ook een pittige periode geweest. Er komt een hoop op je af. Zodat je je eigen tempo ook pakt met wat voor jou werkt, simpelweg, in het proces waar jij zit, hè?
Ja. Dat heb ik wel moeten leren, hoor. Het liefst, ik loop mezelf al 10 keer voorbij. Ja. Maar op dit moment, ja, soms gaat het ook gewoon even niet. En dat is ook oké.
Soms gaat het ook even niet. En dan is het ook oké.
Ja.
Vind ik een mooie slotzin. Ja. Dankjewel voor ons mooie gesprek, Ananda. Dankjewel voor het delen van je verhaal.
Ja, jij bedankt. Superleuk. En ook leuk om jou wat beter te leren kennen.
Ja, wederzijds. Dankjewel. En heel graag gedaan.